die leefden omstreeks het jaar 6 voor Christus. Die hadden alleen maar het Oude Testament. En dan gaan we eens kijken of dat die mensen nou het makkelijker hadden om te geloven in de Heer Jezus dan wij. En ik kan je garanderen, die hadden het heel moeilijk. Wij zijn zo bevoorrecht dat wij niet in het jaar 6 voor Christus geboren zijn. Waren wij nooit tot geloof gekomen. Maar wij hebben het hele Nieuwe Testament erbij gekregen. En we weten zoveel meer. Dus vanmiddag gaan we gewoon eens kijken. We kruipen in de huid van een oude Jood. Van 6 voor Christus. En wat later. En we gaan maar kijken hoe dat die uitkeken naar kerst. Ik neem dan ook, we lezen maar 8 versen. Wat kost je een hoop energie om het te vinden, want het staat wel op 7 plaatsen. Maar ja, dat moet kunnen. Ik begin met Numeri 24 vers 17. Al die teksten komen wel in het verloop van de preek aan de orde. Op de een of andere wijze. Misschien zeg ik het erbij, misschien ook wel niet, dat weet ik niet. Numeri 24 vers 17, het eerste gedeelte. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël. Dat is het eerste deel. Ga ik naar Jesaja. Jesaja 7. Jesaja 7 vers 14. Overbekend. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jongvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En ze zal hem de naam Immanuel geven. God met ons. Yeshua. Ga ik naar Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Gaat naar Jesaja 11 vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En ga ik naar Jeremia 31. Ik heb het wel in volgorde gedaan. Jeremia 31 vers 15. Jeremia 31 vers 15. Zo zegt de Heere, hoor, de Rama klinkt een klacht, bitter geween. Rachel weent om haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Gaan we naar Jeremia 33. Vers 14 en 15. Jeremia 33, vers 14 en 15. Zie, de dagen komen uit het woord des Heren, dat ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat ik over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dien tijden zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen. En het laatste gedeelte vindt u in Micha, Micha 5 vers 2. Micha 5. Vers 1. Micha 5, vers 1. Dat is even zoeken. Micha is altijd moeilijk. Ik heb er thuis een papiertje bij gelegd. Maar ja, ik wist dan ook wat ik zou gaan lezen. Micha 5, vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezingen. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven, klonk het onuitspellend uit de mond van de Heere God. We hebben dat wel gehoord in de Genesis 2. Slechts van één boom mocht er niet gegeten worden, terwijl er honderden andere vruchtbomen waren die waarvan wel gegeten mocht worden. Het moest dus niet al te moeilijk zijn om te gehoorzamen. En toch, onze voorouders Adam en Eva aten van die ene boom. We hadden niet geweten dat Adams handelwijze vervloekt was als God niet gesproken had. Als God hem dit mensenpaar niet had opgezocht. Het lag eigenlijk voor de hand dat God Adam en Eva, nadat zij bewust ongehoorzaam geweest waren, op die dag dood neer te laten vallen. Dan had God recht gedaan. Hij had gedaan wat hij gezegd had. Maar hun sterfdag was wel onontkoombaar. Want dat had God gezegd. En door Adams handelwijze werd de wereld vervloekt. We hadden dat niet geweten als God dus hen niet had opgezocht in de Hof van Eden. De schepper had op die dag ze dus zonder pardon dood kunnen laten gaan. Hadden wij nooit geboren geworden. En misschien denkt hij wel of hebt hij wel gedacht, nou was ik me nooit geboren geweest. Dan had ik niet zoveel ellende hoeven te ondergaan. Maar God had een plan. Hij riep Adam en Eva ter verantwoording. Ze moesten gaan zeggen wat ze gedaan hadden. En zoals het in de mens zit, Eva gaf de slang de schuld. Adam gaf zijn vrouw de schuld. En God die gaat dan zeggen wat zijn plannen zijn. Hij gaat daar Genesis 3 vers 15 geven. Dat de slang die zal wel de versenen, de hielen vermorzelen. Wat vrouwenzaad zal de slang zijn kop vermorzelen. En in smart zal Eva, de vrouw, kinderen baren. En toen ging God een handeling doen. Hij pakte een of ander beest. Dat was niet zomaar een beest, maar een schaap. En hij slachtte het en hij maakte daar vellen. Van die vellen maakte die kledingstukken voor Adam en Eva. Zodat ze gekleed verder konden gaan. En toen stuurde hij ze de Hof van Eden uit. Wat een genade dat hij dat deed. Want stel je voor dat hij dat niet gedaan had en Adam en Eva hadden toch ook nog van de boom des levens gegeten. Dan hadden ze altijd in die verloren staat moeten blijven leven. En nu niet. God sloot die hof toe. En toen zullen ze diep ongelukkig geweest zijn, denk, toen ze die paradijselijke tuin moesten verlaten. Het is niet helemaal uit de lucht gegrepen dat het paradijs gelegen heeft waar het huidige Jeruzalem ligt. Want 4000 jaar later zal er op de plaats waar de zonde begon het kruis gestaan hebben om de zonde der wereld te verzoenen. Kijk, ik heb het zelf niet bedacht dat het Hof van Eden daar bij Jeruzalem lag, maar er zijn studies naar gedaan waar duidelijk uitkomt dat de Hof van Eden op Jeruzalem moet liggen. En dat is eigenlijk heel logisch ook dat dat gebeurde. Wat zal Adam een zware last gedragen hebben van zijn daad die hij gedaan had? Door hem was de aarde vervloekt. En ik kan me zo voorstellen dat Adam en Eva met elkaar gesproken hebben. Ze zagen de beesten zich vermenigvuldigen. Dat Adam en Eva met elkaar gesproken hebben. Willen wij eigenlijk wel kinderen? Want dan brengen wij die vloek ook over op onze kinderen. Maar ja, ze hadden wel gehoord dat God zei dat de vrouw met smart kinderen zou baren. En ze hadden ook gehoord dat het vrouwenzaad de kop van de slang zou vermorzelen. Dus het was kennelijk toch Gods bedoeling dat ze kinderen zouden krijgen. Flavius Josephus heeft verteld hoeveel kinderen ze gekregen hebben. Nou, dat heeft hij ook niet zelf bedacht. Hij schreef, en dat heeft hij, Flavius Josephus is een Joodse geschiedschrijver, een historicus. Hij schreef het aantal kinderen van Adam en Eva volgens wat de oude traditie zegt. En dat waren 33 zonen en 23 dochters. Dus 56. Nou, iemand die 900 jaar zoveel wordt, is nog maar een klein beetje. Laten we eerlijk wezen. Maar het waren er dus in de 50. En ik denk dat Adam en Eva eruit gezien hebben, dat tijdens hun leven dat slangenzaad vermorzeld zal worden door het vrouwenzaad. Daar zullen ze waarschijnlijk naar gekeken hebben. Uitgezien hebben. Gehoopt hebben waarschijnlijk ook. Maar ja, hij wist ook niet wat er nou 6000 jaar geleden, 6000 jaar later allemaal nog gebeuren zou. Hij wist, dat wist hij niet. Wij wel. We zijn zo bevoorrecht. Zo'n 16 eeuwen na dat de Heere God Adam geformeerd had uit het stof der aarde, berouwde het hem dat hij de mensen gemaakt had. Het smartte hem aan zijn hart. Genesis 6, in de tijd van Noach. En door Gods genade bleef er één gezin in stand. Het gezin van Noach. Zijn drie zonen waren ook nog eens getrouwd. Noach's vrouw was achter. God liet hen in leven. Omdat Noach, staat er, genade gevonden had in de ogen van God. Maar de rest van de mensheid, ik heb het in mijn overmoed eens uitgerekend hoeveel mensen er toen gewoond hebben. Zo in het jaar 1656 na de schepping van Adam. Dat waren de miljarden. En waarschijnlijk meer dan dat er nu op de aarde zitten. Die stierven met de wereldwijde zondvloed. Dat is gigantisch geweest. En Adam en Eva, of Noach en zijn gezin, die mochten verder leven. En na de zondvloed sloot God een verbond met Noach, met zijn zonen, hun nageslacht en alle levende wezens die bij hen waren, het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde, bij hen, alle die uit de ark gegaan waren, alle gedierte der aarde, daar sloot God een verbond mee. Had een plan met de mensen en met de dieren, ken ik ook. En de regenboog was daarvan een teken. Ruim 2000 jaar na Adams ontstaan, kreeg Abraham heet hij die toch, van God de opdracht uit zijn gezin te vertrekken. Uit zijn familie, uit zijn maagschap. Uit Ur der Chaldeeën en later Haran. Om naar een plaats te gaan, een land te gaan, wat hij van tevoren niet wist. Maar wat God wel wist. En God die zei tegen Abraham dat met hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Dat heeft God meerdere keren gezegd tegen Abraham. En via het geslacht van Abraham, ook via Abraham en zijn zoon Isaac en Jacob en zijn nageslacht, werd er geprofeteerd over het vrouwenzaad. Op een wijze die wij nu kunnen duiden. Maar je kan je afvragen of de mensen in die tijd het allemaal begrepen. Abraham zou vast verteld hebben dat hij Isaac zijn zoon heeft moeten offeren. Maar of dat de mensen door hadden dat Abraham daarmee God de Vader voorstelde. En zijn zoon Isaac God de Zoon, die het hout droeg. En zijn vader droeg het vuur. Of ze dat begrepen, dat weet ik niet. En zo door de geschiedenis heen, die 4000 jaar vanaf Abraham tot het jaar 6 voor Christus, hebben ze heel veel dingen gehoord, maar zo onduidelijk vaak. Wat wel opviel in de profetieën die kwamen, was dat er een Messias zou komen en die zou heerschappij uitoefenen. Dat viel het zwaartepunt. Als je zo al die profetieën leest, dan kan je eigenlijk niet anders dan de conclusie trekken dat de Messias, die zal koning zijn. Als de verlosser, heerschappij, rust op zijn schouders. En de Joden, die wisten dat, die hadden dat door. De Messias komt, belooft het vrouwenzaad. En hij komt om ons te verlossen. Hij komt als de koning. Ja, dat er ook op Psalm 22 geschreven was, zo profetisch, hadden ze niet door, denk ik, ik weet bijna wel zeker, dat dat ging over de lijdende knecht des Heren. En toen ze Jesaja 53 lazen, zei ja, waar gaat dat over? Over wie gaat dat eigenlijk? Nee, ze legden zo niet die koppeling bij de Messias die komen zou. Want er werd veel meer geprofeteerd over de Messias als machthebber, als verlosser. Wij weten dat wel. Wat zijn wij bevoorrecht? Dat wij de profetieën die gaan over de lijdende knecht des Heren, dat wij dat weten omdat wij in het jaar vanaf de schepping 6100 zoveel leven. Vanaf de schepping. Wij hebben dat allemaal gezien, die lijdende knecht des Heren, wat het was. Maar nou ga ik naar die Jood. Die oude Jood. Serieuze man. Godsdienstig. Kende de Torah, de vijf boeken van Mozes. Wist van de Tenach, de profeten. En de psalmen, de dichterlijke boeken. Die kende die. Daar 6 voor Christus. Hij wist ook wat Daniël gezegd had. Misschien moeten we dat even opzoeken. Daniël 9. Dat is een klein beetje een moeilijk stukje. Maar het is niet zo moeilijk hoor, maar velen vinden het wat moeilijk. Daniël 9. Die Jood wist dat wel. Kijk, ik ga nu uit van onze tijdrekening, de Gregoriaanse. Maar die Jood had natuurlijk zijn Joodse tijdrekening. Nou, het is een beetje te moeilijk voor ons nu vanmiddag, die zou gebruiken. Maar dus ik hou onze tijdrekening aan. Maar die Jood, die rekende dus met die Joodse tijdrekening en kalender. Die oude Jood. Hij wist wat er in Daniël stond. Ja, het Hebreeuws, dat kende geen hoofdstukken. Ik kende ook geen Bijbelversen, die zijn er later bijgezet. Dat is voor ons gemak. Nou, ik ben wel blij dat erin staat, want dan kunnen we het zo aangeven. Maar hij zal geweten hebben wat er stond in Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Nou, dat wist de Jood. Het gaat over 70 perioden van elk 7 jaar. 70 jaarweken. En die zijn bestemd, bepaald over het volk Israël en over de heilige stad Jeruzalem. En die Jood wist het. Er is een periode van 70 jaarweken, van 490 jaar. Dat wist hij. Hij wist ook wanneer het begon. Want dat begon met het bevel dat Jeruzalem moest worden herbouwd. Wij weten ook wanneer dat was. Dat was in maart van het jaar 445 voor Christus. Dat weten we uit de geschiedenis. De medische koning die gaf opdracht, Kores, meen ik, om de stad Jeruzalem te herbouwen. Gewoon een bekend gegeven is dat. En de Jood wist het ook. 445 jaar voor Christus. Ja, hij volgens zijn Joodse telling. En toen ging hij verder lezen. En daar staat dan van vers 25, weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen, daar heb je het, dus vanaf het woord, en te herbouwen tot op een gezalfde, een Messias, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Dat gaat over 69 jaarweken. 69 maal 7 is zoveel jaar. Dan gaat het over een vorst. En wat gebeurt er met die vorst in vers 26? En na die 62 weken, en daarvoor zaten er nog 7, dus na 69 jaarweken, zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Dus wat staat er heel eenvoudig, en dat wist de Jood ook, na 69 jaarweken, na 69 maal 7 maal 360 dagen, profetische dagen, 360 dagen. Weet je precies het aantal dagen? Vanaf maart 445 voor Christus. Hij zegt, nou zoveel jaar later, 490 jaar later, nee, 490 jaar min 7 jaar, dan zal die Messias worden uitgeroeid. Wat dat betekende, zal die Jood niet geweten hebben. Wij wel. Want weet u, als je het uitrekent, vanaf maart 445 voor Christus, en je telt er 69 jaarweken bij op, 69 maal 7 maal 360 dagen, dan kom je uit op Palmzondag. Dat de Heer Jezus toen op een ezelsveulen, 4 dagen voor zijn kruisiging, als het paaslam, als de koning van Israël, de Olijfberg afkwam. Dat weten wij nu. Maar dat wist de Jood toen nog niet dat dat zou gebeuren. Maar de Jood wist wel dat voordat die 69 jaarweek ten einde was, moest die Messias geboren zijn. De Jood leefde, ik zei het al, in 6 voor Christus. Omdat heel aannemelijk is dat de Heer Jezus in het jaar 6 voor Christus geboren is. Koning Herodes de Grote leefde nog. Die stierf in het jaar 4 voor Christus. En de Jood die leefde, 6 voor Christus, in de 63ste jaarweek. Toen leefde hij. En hij wist het. Er gebeurt iets aan het eind van die 69ste jaarweek. Maar 37 jaar ervoor, 6 voor Christus, leefde die Jood. Een serieuze man was dat. Hij had de schriften bestudeerd. En hij wist het. De Messias kan elk moment geboren worden. In de 63ste jaarweek leefde hij. Maar hij wist niet wanneer precies. De meeste Joden hebben zo niet kunnen rekenen. Ik wil niet zeggen dat ze analfabeet waren, zeker niet. Want de Joden zijn het slimste van alle mensen. Maar niet iedereen heeft de belangstelling voor om zich te verdiepen in die getallen. Maar deze Jood wel. En daarom wist die Jood het. De Messias moet geboren worden. Ja, hoeveel jaar daarvoor, voor zijn sterven, dat wist hij niet. Maar het kon wel elk moment gebeuren. En toen werd het Loofhuttenfeest. En altijd heel druk in Jeruzalem. En omdat er zoveel plekken nodig waren met die drie hoogtijdagen, met Pasen en met Pinksteren en met het Loofhutten. Ja, trokken er ook wel mensen naar Bethlehem. Het was maar 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. En dan zochten ze daar een onderkomen. Maar dit jaar was het bijzonder druk. Want de Romeinse keizer Augustus had iets in zijn hoofd gehaald. Om alle mensen te laten inschrijven in zijn rijk. En dat moest gebeuren waar hun erfdeel lag. Waar hun erfenis was. En ze moesten dus gaan naar de plaats van hun voorouders. Die Jood, toevallig had hij ze gezien. Die wat oudere man en die hoogzwangere jonge vrouw. Wat zagen ze er vermoeid uit. En hij had voor zichzelf de conclusie getrokken. Die behoren vast tot het geslacht van David. Die zullen vast een lange reis achter de rug hebben, omdat zij ja zo nodig van keizer Augustus naar hun erfdeel moesten. Ja, en iemand die naar Bethlehem gaat, die had een relatie met de stam Juda en die had een relatie met David, met het geslacht van Isi. Het was zo even zo door zijn hoofd gegaan. Want anders zouden ze toch zeker die lange reis niet gemaakt hebben. Want je kon zien, ze hadden een lange reis achter de rug vermoeid. Hij zag ze in de richting van de herberg lopen. En toen was hij het echtpaar weer vergeten. Er niet meer aan gedacht. Een paar dagen later. Het was me toch een lawaai over de straten van Bethlehem. dat die oude Jood, die was zijn huis uit te gaan om te kijken wat er aan de hand was. En hij ziet het. Een aantal herders. Misschien een stuk of 10. Misschien een aantal 15. Maar meer misschien niet. Dansend liepen ze over de straat van Bethlehem. En ze riepen en ze loofden God opgewonden. En je gelooft het, die Jood heeft hem eentje aangeklampt. Zeg, joh, wat is er gebeurd? Nou moet je luisteren. We waren vannacht in het veld. Donker. We pasten op onze schapen. En ineens kwam er toch een licht. Stond in het volle licht. En we zagen hem staan, een engel. En bang dat we waren, bevreesd. Wat zou ons nou gebeuren? En die engel zei het. Wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zei u een teken, gij zult het kindje vinden in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. En plotseling, zei die herder, en plotseling werd heel de lucht vervuld met engelen. We hebben met open mond staan kijken. Daar klonk een hemels gelied. Ere zij God in de hoge. En vrede op aarde bij mensen des welbehaags. We waren met stomheid geslagen. Ze. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Indrukwekkend. En toen was het ineens weer donker. Toen waren ze vertrokken en daar stonden we met elkaar. En we wisten het wat we zouden doen. We wisten zeker dat het waar was wat die engel gezegd heeft, dat de Messias, de heiland der wereld, geboren was. Daar twijfelde niemand van ons aan. En we wisten ook gelijk waar die lag. Hij lag, zei die engel, in de kribbe. En wij wisten gelijk, die ene kribbe weten we. Die stond in de lammerenstal. Dan vonden altijd de moeilijke schapenbevallingen plaats. En elke herder wist dat. Die kon zo zien naar de schaap. De meeste schapen die bevielen ergens in het open veld. Maar je zag het, dus sommige van die aanstaande moederschapen, die liepen wat moeilijker, die deden wat moeilijk. Dan gingen we naar die lammerenstal, even afgezonderd. Dat ze daar konden bevallen van een lam. Daar stond de kribbe. Zeg, we zijn er naartoe gerend. En we zagen het al, er kwam licht door zo'n raampje heen, zo'n flakkerend licht. En we zijn naar binnen gestapt. En we zagen het. Een oudere man. En een jonge moeder. En een voerbak. En er lag een baby in. We zagen niks bijzonders aan die baby. Het was een baby zoals al. Hij zag er wel uit als een Joods zweentje. En we wisten het. Dat is de heiland der wereld. Zo klein. In doeken gewikkeld. Dat was de gewoonte in die tijd. Iedereen werd in doeken gewikkeld. Pas wanneer ze een naam gekregen hadden, dan kregen ze kleren aan. Anders in een doek. Maar het was de kribbe. Zeg, we zijn voorover gebogen. Over die kribbe hebben we gekeken. En we hebben hem aanbeden. Die baby. Hij zei niks. Misschien heeft hij zijn oogjes open gedaan. Dat doen ook niet alle baby's gelijk. Maar daar lag de heiland der wereld. En er kwam een vreugde in ons hart toen we dat kind zagen. Een vreugde in ons hart. De verlosser, de beloofde Messias was er. Hij zou Israël komen verlossen. En we hebben verteld tegen die man, Jozef heette die. En zijn vrouw heette Maria. En vertelt wat we meegemaakt hebben zo even daar in het open veld. Die vrouw zei niks. Ze luisterde aandachtig. En het leek wel of ze elk woord wat we vertelden opdronk en bewaarde in haar hart. En toen konden we niet anders, toen het morgen werd, om die boodschap te brengen aan Bethlehem. de omgeving van Bethlehem. En nou lopen we hier te getuigen dat de Messias geboren is, de heiland der wereld. Die oude Jood was verbaasd toen hij het hoorde. Hij moest even denken aan dat echtpaar wat hij een paar dagen daarvoor had zien lopen. Die hoogzwangere vrouw. Zou het waar zijn? Ja. Ze gingen wel naar Bethlehem Ephrata, dat had Micha wel geprofeteerd. Ja, ze gingen wel naar Bethlehem waar David geboren was. Maar ja, die baby. Er worden wel meer baby's geboren in Bethlehem. En dat er gezegd werd dat een maagd zwanger zou worden. Ja. Wie gelooft dat eigenlijk? Wat laten we nou eerlijk weten. Wie bewijst dat? Dat die vrouw die daar zag lopen, dat die nog steeds maagd was. Dat er geen man in het spel geweest was. Dat kan niemand bewijzen. Ja, die vrouw moet het waarschijnlijk wel geweten hebben als het zo was. Nou ja, hij nam toch niet de moeite om ook maar naar die lammeren stal te gaan. Misschien wist hij ook helemaal niet, die oude Jood, waar die lammeren stal was. En wat moest hij daar eigenlijk ook mee? Het zal misschien een jaar later geweest zijn. Die oude Jood zal misschien nooit helemaal vergeten zijn. Wat hij toen hoorde van die herders. Maar zoals de meesten in Bethlehem, die herders gehoord hadden, ach, ze waren na een dag weer min of meer vergeten. Niet meer aan gedacht. En toen later, dat stelletje, die Jozef en Maria, en ze hadden ook die baby bij zich, in een woning gingen wonen in Bethlehem. Daar ging er eigenlijk ook niemand naartoe om te informeren van, joh, Maria, was jij nou echt nog maagd toen jij je beviel? Dan hadden ze antwoord kunnen krijgen. En dan had Jozef het kunnen vertellen dat hij een engel op bezoek had, dat hij hem verteld had dat Maria echt maagd was. Geen andere man had gehad. Maar ja, dat deden ze natuurlijk niet. Ze gingen er niet naartoe, ze wilden niet lastig vallen. Ja, dat kleine ventje hadden ze ook wel aan moeders hand wel gezien. Hij drentelde al een beetje. En toen kwam er ineens een bericht. Het gonsde over de straten van Bethlehem. Er was een reisgezelschap gekomen, een voornaam gezelschap op kamelen. Helemaal waarschijnlijk uit Babel. En die waren bij koning Herodes in Jeruzalem terechtgekomen, want ze hadden een ster gezien. En ze hadden begrepen dat er koning der Joden geboren was. En dat klonk daar, 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem, klonk dat over de straten van Bethlehem. Er komen mensen, vreemdelingen, wijzen, astronomen waarschijnlijk, helemaal uit Babel, ongetwijfeld. En die vragen waar de koning der Joden geboren is. Die oude Jood had ook gehoord. En dat gezelschap, nadat het bij koning Herodes geweest was, was op komst naar Bethlehem. Nou, je kan geloven, die mensen, een boerendorp, hè. Waarschijnlijk was Bethlehem niet groter dan zo'n 500, 600 inwoners. Er is er eentje, en dan moet ik even kijken of ik zijn naam gauw kan vinden. Het zal vast wel niet. Maakt ook niks uit, want het is toch maar iemand, een hoogleraar, Paul Meijer. Die heeft gezegd, er zijn waarschijnlijk maximaal 1500 mensen die in Bethlehem woonden. Nou, ik woon ook in een dorp. Als er iets bijzonders is, het eerste wat we doen is naar het raam rennen om te kijken wat er gebeurt. Want je bent een beetje nieuwsgierig in een kleine gemeenschap. En dat was in Bethlehem ook. Er komt een voornaam gezelschap op. Misschien een stuk of 3 op een kameel. En ook nog knechten erbij. Je kan wel zien, een voornaam gezelschap. En dan ziet die oude Jood ook nog een ster in de lucht. Een ster. Overdag zie je toch geen sterren. Maar hij zag een ster. En dan komt het gezelschap aan. En dat lijkt wel alsof die mensen daar ook die ster in de gaten houden. En dan stoppen ze voor de woning waar dat jonge echtpaar zit. Nou ja, jonge echtpaar, die man niet meer, die Jozef. Maar hier wel. En dan de bedienden laten die kamelen knielen. En je ziet het voor je ogen gebeuren. Daar staan zo al die Bethlehemieten staan er in de rij in die straat om te kijken wat daar nog gaat gebeuren. Ook die Jood. En dan ziet hij dat daar een aantal van die, ja, van die buitenlanders, met zo'n tulband op en zo, die stappen af van een kameel. En je kan wel zien, ze zijn rijk, want ze hebben nog een zak met cadeaus bij zich, ook lijkt het wel. En dan gaan ze dat huis binnen. De buitendeur blijft openstaan. Je kan zo naar binnen kijken wat er gebeurt. En die Jood staat vooraan. Hij ziet het. Een klein jongetje houdt zich vast aan zijn moeder. Jozef ziet hij niet. Maar wel Maria. En het kind. En dan zie je die voorname mannen. Zie je op hun knieën neervallen. En ze zien door de deur. Dat ze hun handen omhoog heffen. In aanbidding voor dat ventje. En ze buigen in ootmoed hun hoofd omlaag. Wat grijpt dat diep in dat hart van die oude Jood. Als hij die aanbidding ziet voor dat jochie. En dan ziet hij dat ze hun tassen openmaken. En hij ziet geelkleurig spul, het lijkt wel goud. En je ruikt door de voordeur heen die kruiden die naar buiten komen. Het lijkt op mirre en zo. In die stille aanbidding. En die Jood weet het. Dat doe je alleen maar voor een koning. En zo vol overgave. Zo vol toewijding. En dan gaan ze weer naar buiten. Ik denk dat niemand iets zegt. Ze stappen weer op hun kameel. En ze gaan in de richting van de caravanserai. Die oude Jood gaat naar huis. De volgende dag horen ze dat reisgezelschap naar hun land is teruggekeerd. Maar niet via Jeruzalem. Een andere weg. En die oude Jood vraagt zich toch af, waarom niet via Jeruzalem? Waarom niet via koning Herodes om het te vertellen, dat grote nieuws? De andere dag denkt hij, ik ga toch ook eens naar dat gezin. Naar Jozef en Maria en het kind. Ik wil nou toch eigenlijk wel echt weten wat er aan de hand is. En als hij dan bij die woning komt, is er niemand thuis. En het lijkt wel of ze met haast vertrokken zijn. En niemand weet van de buren waar ze naartoe gegaan zijn. Ze waren met de noorderzon vertrokken. Een kans gemist, denkt die oude Jood. Hij had ook zo graag dat kind willen zien. En diep in zijn hart had hij eigenlijk net zo willen doen als die herders. En als die wijzen uit het oosten. Hij had ook wel willen knielen. Daarbij aan de voeten van dat kind. Want diep in zijn hart gaat hij toch geloven dat die baby wel eens de Messias zou kunnen zijn. Als hij dat zo vergelijkt met datgene wat hij weet vanuit de Bijbel. Ik fantaseer nu even. Een aantal jaren later gaat er een man uit Bethlehem op werkbezoek misschien naar het noorden van Israël. En hij komt in het plaatsje Nazareth. En het lijkt wel alsof die man die hij tegenkomt, die lijkt op Jozef. En hij stapt op die man af en hij vraagt, meneer, heet u misschien Jozef? Ja, zegt Jozef. Hebt u misschien ook in Bethlehem gewoond? Ja, dat heb ik. Ik heb een paar jaar in Bethlehem gewoond. Nou, een paar jaar, een jaar geloof ik. Anderhalf jaar. En toen was het gesprek gekomen was u dan misschien toen er wijzen kwamen? En dan gaat Jozef vertellen. Ik was daar. Met mijn zwangere vrouw ben ik daar gekomen. En dan kregen wij een baby. En toen waren er herders. En toen zijn de wijzen uit het oosten gekomen. Ach, zegt die man. Weet u wat er daarna gebeurd is? Toen die wijzen weg waren. Want waar bent u trouwens toegebleven? Nou, zegt Jozef, een engel kwam in de droom bij me. En die heeft me verteld dat ik vluchten moest met het kind en zijn moeder naar Egypte. En ik ben toen vliegensvlug, ben ik s'nachts nog vertrokken naar Egypte. Zegt die man uit Bethlehem, weet u wat er toen daarna gebeurd is? Het was vreselijk. Koning Herodes heeft gehoord dat die wijzen via een andere weg vertrokken zijn. En Herodes heeft toen de conclusie getrokken dat daar werkelijk de koning der Joden geboren is, de Messias. En nu heeft hij al die jochies, die pasgeborenen, die peuters, tot en met 2 jaar laten vermoorden. Het waren er een stuk of 15 tot 20. En op diezelfde dag vonden er 20 begrafenissen plaats. Allemaal kleine jochies. En het gehuil was tot in de verre omtrek te horen van die vaders en die moeders. Aartsmoeder Rachel weende over haar kinderen. Er is over geprofeteerd. Wat was het vreselijk. Die man ging terug naar Bethlehem. En ik kwam in gesprek met die oude Jood. En het ging over Jozef. En over Maria. En over het kind. Wat intussen ook al ouder geworden was. En het kwam over die kindermoord ook. Ja, zegt die oude Jood. Dat is zo diep bij mij ingeslagen. Dat alle kinderen tot en met 2 jaar gedood moesten worden. Ik heb die begrafenissen gezien. En ik heb toen de conclusie getrokken. Dat kan niet anders of het moet de Messias geweest zijn. Die daar net voor die tijd weg was. Ik heb gehoopt dat hij er niet bij zou zijn. En ik heb ook nooit gehoord dat die baby, dat kleine ventje, ook vermoord is. Oh, was die in Egypte. En nu in Nazareth. En dan valt zijn mond even open. Nazareth. Nazareth. Woont die in Nazareth nu? Ja, zegt die man. Nazareth betekent spruit, zegt die spruit. En in het Oude Testament wordt op diverse keren over de spruit gesproken. We hebben het vanmiddag gelezen in Jeremia 31, meen ik, op 33. En het staat in Zacharias. Wordt er gesproken over de spruit die komen zal. En die spruit is de Messias, de priesterkoning. En dan weet die oude Jood het zeker. Och, de Messias is naar de aarde gekomen. De spruit woont nu in Nazareth. Spruit. Had hij maar naar hem toe gegaan. Maar hij is nu te oud. Maar in zijn hart komt een blijdschap in die Jood. De Messias is gekomen. Hij gelooft het. Hij gelooft alles wat gezegd is over die Messias. Maar later stierf hij. En zo'n 30 jaar later, toen werd die oude Jood opgehaald uit het dodenrijk en door de opgestane Heer gebracht in het hemels paradijs. Altijd bij hem. En wij. En wij zijn nu na de geboorte van de Heer Jezus. En zo'n ruim 2000 in de 20 jaar verder. Wij weten van de lijdende knecht des Heren. Wij weten van zijn kruis voor ons. Wij weten van zijn opstanding. voor ons. En nou is de vraag, het is misschien wel de laatste keer dat ik hier spreek, want ik hou er rekening mee dat de Heer elk moment kan komen. Maar wij kennen het verhaal, de geschiedenis. Maar heb je ook een relatie met de Heer Jezus? In uw hart? Kent u hem echt? Vertrouwt u hem op zijn woord voor 100%? Dat hij zijn leven gegeven heeft voor u persoonlijk, voor mij persoonlijk. Niet alleen maar dat we dat met kennis weten, dat hij voor de zondaar gestorven is. Maar woont hij in je hart? Waar is dat belangrijk? Dat hij weet, ik heb een opgestane Heer. Die zit aan de rechterhand van zijn vader, van God in de hemel. Daar kan ik zo mee praten. Hij luistert altijd. Geeft hij altijd antwoord? Nou, vaak toch wel. Alleen, we verstaan vaak zijn antwoord niet. Maar hij geeft wel altijd antwoord, denk ik. Maar hij luistert altijd heel goed. Heb je een relatie met hem? Wat is dat in deze tijd belangrijk? Dat we echt hem kennen. Dan maak je je ook niet zo druk om alles wat er om je heen gebeurt. Ach, je bent wat de corona betreft best een beetje voorzichtig. Natuurlijk, je hoeft het niet over je heen te roepen. Maar we hoeven toch niet bang te zijn voor een virus, laten we eerlijk wezen. Ach, Elia was bang voor een mens, Jezebel. Nou, dat was niet zo'n makkelijk mens. Was hij bang voor een virusje? We hebben een levende heiland. We zien uit naar hem. De eerste komst was voor Israël. Hij komt straks naar de wereld, de tweede komst voor Israël, op de Olijfberg. Wij verwachten zijn komst in de lucht. Ach, weet u, kijkt u dan uit. Ik kom zoveel christenen tegen, dat bemoedigt me. We hebben al wat dingen geschreven zo met van de week. En het valt me op dat er zoveel christenen zijn die zich niet meer thuis voelen op de aarde. En uitkijken naar de Heer Jezus. Naar zijn komst. In de tijd van de Heer Jezus, toen hij geboren werd, waren er niet zoveel mensen die naar zijn komst uitkeken. Maar nu zijn er veel christenen die uitkeken. Bij die voel ik me thuis, weet je dat? Want die hebben hetzelfde verlangen wat God in mijn hart heeft gelegd. Want het gaat in deze tijd alleen, en altijd trouwens, om de Heer Jezus. En als je die hoop op hem hebt, ga je ook rein leven, zegt hij. Die reinigt zichzelf. Wat een verwachtingstijd zitten wij in. In de wereld zijn de barensweeën zo heel sterk. En straks zullen de geboorteweeën in de grote verdrukking nog het sterkst worden. Want dan komt Jezus voor Israël terug. Maar voor die tijd zijn wij al boven. Elk moment kunnen we wachten, want de antichrist kan niet komen voordat de weerhouder weg is. En die weerhouder woont in ons hart, Gods geest. En dan gaan we naar onze heiland. Nu mogen we hem al eren en aanbidden in onze liederen, in onze gebeden. Maar dan mogen we daar gezamenlijk bij onze vereniging met hem in de lucht. Nou, het moet zo indrukwekkend zijn dan. Die miljoenen. Miljarden. Want al de geamputeerde kinderen, alle miskramen, staan wel opgeschreven in het boek des levens. Die gaan allemaal mee. Wat een schade. Daar kan de duivel niet tegenop hoor. Die kan nog zoveel miljarden mensen hebben. Maar de Heer Jezus heeft er veel meer. Gekocht en betaald door zijn bloed. Wat een glorie zal er zijn voor God de Vader. Als hij daar die miljarden zo rondom zijn zoon, de verheerlijkte zoon, ziet in de lucht. En dan gaan we nog eventjes afrekening houden. Dan houdt God nog even afrekening met ons. Voor de rechterstoel van Christus. Behouden zijn we. Want we zijn veroordeeld op Golgotha. Dat gaat nooit meer over. Nooit meer gebeurt het opnieuw. Maar we moeten nog wel even rekenschap afleggen wat we gedaan hebben. Hebben we datgene wat we op aarde gedaan hebben, eeuwigheidswaarde gehad. Mijn gebed is dat ik zo gehandeld heb op aarde. Ik heb genoeg aan mezelf, ik hoef niet naar een ander te kijken. Of ik geleefd heb zoals de Heer het bedoelde. En verlangen in mijn hart is. En ik weet zeker het verlangen van elk kind van God. Het verlangen om voor de Heer Jezus welgevallig te zijn. Om te leven zoals Hij het bedoelt. Hem te vertellen dat Hij van Hem houdt. Met die liefde die Hij in je hart hebt uitgestort. Glorie voor zijn heerlijke naam. Binnenkort komt de dag dat ik Hem ontmoeten mag. Moet ik even kijken hoor, want ik wil het wel goed zeggen. Want ik vind dat wel een prachtig lied. We zingen het niet, maar ja, daar heb ik hem. Binnenkort komt de dag dat ik Hem ontmoeten mag. Mijn problemen zijn voorbij. Jezus komt en ik weet dat Hij mij een plaats heeft bereid. Vrede tot in eeuwigheid. Wat een dag zal dat zijn. O, wat een dag als ik Hem begroeten mag. En voorgoed naar Hem zal gaan, oog in oog met Hem zal staan. En Hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land. Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. Ere zij God in de hoge. Halleluja. Amen.